Laten we lezen uit Johannes 13, vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weer plaatsgenomen had, zei hij tot hen: begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij een meester en heere en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik, uw heer en meester, u de voeten gewassen hebt, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij het doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. En dan vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. En dan het hoofdstuk 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken, wie in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Vers 12. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u hebt bekendgemaakt. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik kreeg onlangs een vererende uitnodiging om een hoofdstuk te schrijven in een boek. De andere hoofdstukken worden geschreven door allerlei andere theologen uit allerlei kringen. Het verzoek kwam uit gereformeerd vrijgemaakte hoek, maar ik neem aan dat het hele scala van het Nederlandse kerkprovincie wel aan bod zal komen. En dat boek gaat handelen over de veelzijdigheid van het kruiswerk van de Heer Jezus. Vanuit de gedachte dat wij eigenlijk door de eeuwen heen steeds eenzijdiger zijn gaan denken over het werk van de Heer Jezus op het kruis. Namelijk alleen dat, zoals dat door de oude theologen uit de middeleeuwen al werd verwoord, verzoening door voldoening. En de twee mannenbroeders die dat boek gaan redigeren, die vonden dat dat erg beperkt was. En dat vind ik ook, anders had ik ook niet toegezegd om eraan mee te doen. Eén ding bijvoorbeeld, wat uit het verleden vaak naar voren wordt gebracht, is dat dat kenmerkend is voor vrijzinnige theologen, maar ook voor allerlei grote namen uit de grijze oudheid van de christelijke kerk al, zoals Origenes en anderen, die vooral het voorbeeld van de Heer Jezus hebben benadrukt. Het gaat er niet zozeer om wat hij voor ons doet, maar wat hij zelf door ons heen wil doen. En dat werd dan vaak tegen elkaar uitgespeeld. Als je orthodox bent, dan geloof je in verzoening door voldoening. Dat is de ware betekenis van het kruis. En als je meer vrijzinnig ingesteld bent, dan gaat het meer over Jezus als het grote voorbeeld voor ons. Nou, een van de redenen waarom ik graag mee wou doen aan dat project, ik moet er nog aan beginnen, het is een hele verre deadline. Dat is omdat ik het ook belangrijk vind dat die verschillende aspecten naar voren komen. Ik vind dat wij vaak, dat heb ik wel eens vaker gezegd, een dun bijbeltje hebben. Grote delen daarvan komen nooit aan bod en andere gedeelten zeer veel. We hebben ook een smal evangelie. Als het alleen draait om verzoening door voldoening, dan heb je nog maar één aspect van het kruis te pakken. Pas geleden heb ik in België een serie lezingen gehouden. Ik geloof 4 avonden over 4 aspecten van het kruiswerk van de Heer Jezus. En slechts 1 van die 4 ging over het aspect van de verzoening. Die andere gingen over een aspect dat bijvoorbeeld helemaal niet bij vrijzinnigheid, maar in de Oosterse orthodoxie sterk benadrukt wordt. Namelijk het kruis als een plaats waar strijd geleverd is. Ik had die lezingen zo ingedeeld dat de eerste avond ging over het kruis als rechtszaal, waar God in het gerecht, in het gericht gaat met Christus. Je zou kunnen zeggen, het kruis als een plaats van executie, waar het vonnis wordt voltrokken aan iemand die in de rechtszaal veroordeeld is. Maar die tweede avond had ik het over wat in de Oosters-Orthodoxe kerken veel sterker benadrukt wordt, het kruis als arena. Het kruis als een plaats waar de Heer Jezus de strijd aanbindt tegen de geestelijke machten. Niet zozeer de macht van de zonde als wel de macht van Satan. Daar gaat het dus echt om strijd. Niet alleen maar om het ondergaan, het passief dragen van het oordeel van God. Dat is ook belangrijk en dat willen we er zeer nadrukkelijk in houden. Maar ook het aspect van de geestelijke strijd, wat we ook in het Nieuwe Testament, maar ik ga nou niet al die preken overdoen, maar in het Nieuwe Testament wordt dat ook veel benadrukt. Hij heeft getriomfeerd over de machten op het kruis, zegt Colossenzen 2. En een derde avond heb ik gesproken over datgene waar het vanavond vooral over gaat. Het kruis ook als voorbeeld. Ik weet niet meer precies wat de vierde avond was, ik geloof het kruis als martelpaal. Namelijk ook het kruis waar de boosheid van de mens zichtbaar wordt. Waar het niet alleen God is die met de Heer Jezus in het gericht gaat, maar waar het ook de boosaardigheid van de mens is die aan het licht treedt. De Heer Jezus is ook martelaar. In die zin dat boze mensen met hem gedaan hebben wat zij met honderdduizenden rechtvaardigen door de eeuwen heen gedaan hebben. Namelijk zo iemand ter dood brengen uit pure woede en nijd. En één avond over het kruis als voorbeeld. En dat vind je nou juist heel treffend in de geschiedenis van de voetwassing. Daarom vond ik het ook zo mooi dat we daarover gezongen hebben. Want daar vind je nu een verhaal. Stel je voor dat de Heer Jezus daar geen verklaring bij gegeven had. En we zouden toch op zoek willen gaan, en dat vind ik terecht, dat moeten we ook vooral doen, naar de diepere geestelijke zin. De Heer Jezus wast daar de voeten van de discipelen. En ik heb ook wel eens een preek gehoord in die richting, dat zal ik u eerlijk zeggen, waarbij als het ware het eigen commentaar van de Heer Jezus nauwelijks genoemd werd, alsof dat de eigen theologie van die prediker een beetje verstoorde. Want hij wilde graag zijn eigen uitleg geven. En die kwam weer uit op verzoening door voldoening. Zoals de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen wast, zo heeft hij ons geestelijk gewassen door zijn bloed. Waarbij hij dan over het hoofd zag dat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. Petrus zegt dan alles maar, hè? Als eerst wilde hij helemaal niet zijn voeten laten wassen. En dan zegt hij nou dan maar alles van hoofd tot voeten. En dan zegt de Heer Jezus, nee dat hoeft niet. Je wordt maar één keer gebaat, zo staat er letterlijk. En als dat de ene keer gebaat is, dan hoef je voortaan alleen nog maar je voeten te laten wassen. Je moet daar heel precies lezen. En ik denk dat dat inderdaad een diepe geestelijke betekenis heeft. Het is het bad van de wedergeboorte, zoals Titus dat bijvoorbeeld noemt. En zoals de Heer Jezus daar zelf over spreekt in Johannes 3. Wedergeboren uit water en geest. Het bad van de wedergeboorte, dat is maar één keer in je leven. Je kunt maar één keer wedergeboren worden. Maar dan, als je wandelt door de woestijnen waar je voeten bevuild worden met de dingen van de aarde, gaat nog niet eens over zonde, denk ik, maar waar je besmeurd wordt door de dingen van de wereld waardoor je heen moet trekken, dan is het heerlijk dat hij ons elke keer de voeten was. Want voeten was is niet alleen maar reiniging. Het is ook verkwikking. Als je zo van buiten komt, bezweet, het is een verkwikking die jou bezorgd wordt voordat jij aan de maaltijd mag gaan. En je zou daar een hele mooie preek over kunnen houden, hoe de Heer Jezus dat eigenlijk nog steeds doet, en dat is ook zo. En dan zou je het kunnen hebben over wat hij eens en voor altijd voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons eens en voor altijd gewassen door zijn bloed. Maar hij wil ons ook elke dag de voeten wassen. En nogmaals, ik denk dat ik vroeger mij dat ook wel eens gedaan heb. Dat ik zo in die geest erover sprak. En dat ik de eigen uitleg van de Heer Jezus eigenlijk maar een beetje wegmoffelde. Want die paste daar niet zo goed in. Vooral omdat ik ergens in mijn achterhoofd had, voorbeeld, dat zijn die vrijzinnigen. Die hebben het altijd over de Heer Jezus als voorbeeld. Totdat ik, wat heerlijk als je ouder wordt. En dan, langzamerhand heb je dan de tijd om alle dwalingen van de jeugd geleidelijk aan te overwinnen. Ik ben soms echt nieuwsgierig, dat is geen grapje, hoeveel dingen ik nog meer mag leren zien. Want je kunt als je jong bent niet alles overzien. Geleidelijk aan ontwikkel je toch, tenminste dat is wel de bedoeling, wat meer inzicht. En dan zeg je, ja, ik heb het vroeger niet per se verkeerd gezegd, maar het was wel eenzijdig. De Heer Jezus zegt, ik heb jullie een voorbeeld nagelaten. Natuurlijk, als je een zondaar midden in deze wereld bent, dan heb je de Heer Jezus in de eerste plaats nodig als heiland. Dat spreekt vanzelf. Dan heb je aan dat voorbeeld helemaal niets. Ik vind het al zo treffend als je lieve christenen tegenkomt die de bergreden ten voorbeeld willen stellen aan de politiek. Dan zeg ik jullie, vergissen je deerlijk, want de bergreden, dat staat daar uitdrukkelijk in Matthäus 5, is voor discipelen van de Heer Jezus en niet voor iedereen. Er zit een enorme schare mensen daar, maar de Heer Jezus opent zijn mond en begint te spreken tot zijn discipelen. Met andere woorden, alle andere mensen mogen toehoren. Ze zitten op de publieke tribune terwijl hij lesgeeft aan zijn volgelingen. Voor hen is de bergreden. En al die andere mensen die hebben eerst gewoon het evangelie nodig van Gods genade voor arme zondaren. Die moeten inderdaad eerst het kruis leren kennen als de plaats waar je verzoening door voldoening mag ontvangen. Maar daarna, als je eenmaal het bad der wedergeboorte hebt ontvangen, en dat heeft met de doop helemaal niks te maken. Nou ja, helemaal, maar in ieder geval, het gaat over de wedergeboorte, niet over je doop. Het bad der wedergeboorte, als je dat eenmaal hebt ondergaan, dan komt de volgende vraag. Voor wie leef ik nu eigenlijk? Ik las eens een keer in een boek van een man die ik zeer waardeer, een Engelsman, die schreef, de eerste grote vraag waarmee een mens geconfronteerd wordt, dat is hemel of hel? Vraagteken. En als je door Gods goedheid die vraag hebt leren oplossen, dan komt de tweede vraag. En die luidt, hemel of aarde? Dat is dus de vraag die gesteld wordt aan gelovige mensen. Daar gaan we nu maar even vanuit, al kunnen we niet in de harten kijken. Wedergeboren mensen. Ze worden met de vraag geconfronteerd, leef je voor de hemel of leef je voor de aarde? En dat is best een lastige vraag, want dat betekent helemaal niet dat we zwevers gaan moeten worden. Ik vind het altijd zo heerlijk dat de Efezebrief, die eerste drie hoofdstukken, dat denk je inderdaad dat we gaan zweven. Hè? Je bent gezet in de hemelse gewesten, nou alleen al dat. Niet je hebt een plaats daar gekregen, zoals deze vertaling zegt. Nee, je bent daar gezet in de hemelse gewesten. Nou, als dat niet tot zweverijen lijkt, dan weet ik het niet meer. Je bent niet eens meer op aarde. Je bent in Christus in de hemel. En dan als je de eerste helft van de brief gehad hebt, dan komt de tweede helft. En zegt Paulus als het ware zo. En nou gaan we eens kijken hoe een hemelburger zich op aarde gedraagt. Of als je hemelburger bent, dat ook betekent dat je een betere echtgenoot wordt. Een betere echtgenote. Of je een betere vader ervan wordt. Of een betere moeder. Een beter kind van je ouders dan van wordt. Of je een betere werkgever wordt en een betere werknemer. Zo praktisch. Het christelijk geloof gaat niet alleen over de vraag hoe kom je in de hemel. Dat is het eerste wel wat je moet weten. Maar vervolgens gaat het over de vraag hoe kom je de aarde door. Als wat voor een soort mens. En dat heeft alles met navolging te maken. We hebben over het ware leven met God. In deze hele serie. En dit is daarvan een belangrijk onderdeel. Er staat zelfs één keer, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Efeze 5 vers 1. Ik vond dat een moeilijk vers toen ik daar echt serieus over begon door te denken. Want ik kan mij wel iets voorstellen bij navolging van de Heer Jezus hier op aarde. Hij wandelde voor zijn discipelen uit en zij liepen ook letterlijk achter hem aan. En ze volgden hem waar hij ook ging. Maar navolgers van God, dat is veel moeilijker. En het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk, in de Latijnse Bijbel staat het ook zo, imitatie. Ik herinner me ooit nog een keer dat ik van een Kuiperiaans gereformeerde theoloog daar een commentaar op las over die imitatie van Christus. U weet wel, Thomas à Kempis schreef een boek, De Imitatione Christi, over de navolging van Christus. En die gereformeerde theoloog, ik zei al bij, is van Kuiperiaanse richting, dus ja, dus u hoeft zich niet aangesproken te voelen, tenzij dat u ook van die richting bent. Maar die vond dat helemaal niks. Hij zei, wij moeten niet imiteren, wij moeten gehoorzaam. Als de kolonel roept, dan moet je iets doen. Stel je voor dat ze hem gingen navolgen, dat ze ook allemaal gingen roepen. En ik vond dat op dat moment, toen ik dat las, een indrukwekkend argument. In die zin imiteren, nee. Maar later dacht ik, het was toch eigenlijk, sorry dat ik het zeg, maar dat duurde al een tijd voordat ik dat door had hoor. Want ik zei u al, aanvankelijk vond ik het wel mooi. Maar later dacht ik, het is toch een beetje onzinnig argument. Want natuurlijk moeten die soldaten die kolonel imiteren. Niet als hij een commando geeft. Ja, dat is heel duidelijk. De Heer Jezus is degene die de orders uitdeelt. En wij hebben te gehoorzamen. Dat is zeker één aspect van de navolging. Dat is gewoon gehoorzaamheid. Maar met gaan navolgen gaat het om veel meer dan dat. Maar laat ik het eerste punt even goed benadrukken. Het gaat in eerste plaats gewoon om gehoorzaamheid. Ik heb al vaker gezegd, Matthäus 28, als je gedoopt bent tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan staat daar achter en leer ze te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is zo nuchter als maar kan. Dat betekent zo, nu gaan we je de spelregels van het Koninkrijk Gods bijbrengen. Nu gaan we je duidelijk maken hoe een christen leeft. Dat vind ik zo mooi, hè? Ik kreeg een uitnodiging, nou zo leuk om jullie dat te vertellen, uit Noord-Amerika van gereformeerde theologen. En die zeiden, wij hebben hier enorme ruzie, want we kunnen die evangelische niet aan hun verstand peuteren hoe ze tegen de wet moeten aankijken. En laten ze nou, of all people, mij hebben uitgekozen om ze dat aan het verstand te peuteren. Nou, dat vind ik toch een hele eer. Als gereformeerde theologen je vragen om aan evangelische mensen nou eens uit te leggen hoe dat met de wet zit. Dus dat gaat nog komen, dat gaat nog komen. Maar dat zijn bijzondere dingen, ja, die we vandaag aan de dag meemaken. Want het kan net zo goed een keer omgekeerd gebeuren, hoor. Dat er evangelische mensen mij vragen om die gereformeerden nou eens dit of dat eindelijk aan het verstand. Dat gaat zo heen en weer. Want we zijn allemaal in de leerschool, ikzelf ook en allemaal. We zijn allemaal ook bezig van elkaar te leren. Ik was net zo verbaasd toen ik van het eerste keer van de Pinkstergemeente een uitleg kreeg om nou eens over de genezingsbediening te praten. En de eerste keer dat ik in de hervormde kerk op een zondagochtend in een gewone dienst mocht preken. En te vroegen ze, wil je alsjeblieft komen spreken over het verbond. Want daar worden we zo weinig over voorgelicht. Toen dacht ik, nee, nou moet je toch even ophouden zeg. Ik zou je kunnen vertellen waar die hervormde kerk is. En ik heb daar op zondagmorgen een preek afgestoken over het verbond. En ik heb daar geen moeilijkheden over gekregen. Wij kunnen zo ontzettend veel van elkaar leren, want ik ben veel gereformeerder dan evangelische denken. En trouwens veel evangelischer dan sommige gereformeerden denken. Want dat staat allemaal niet zo ver tegenover elkaar. Dat is natuurlijk. Als je gedoopt bent, dan is het eerste dat je leert wat de Heer Jezus geboden heeft. Het eerste in het Koninkrijk God. Het eerste gewoon als aspect van de navolging is, hij geeft geboden en die heb je gewoon uit te voeren. Zo gaat het in het leger ook. Je hoeft niet te denken in het leger. Ik ben gelukkig dan nooit geweest in het leger. Daar ben ik wonderlijk voor bewaard gebleven. Maar ik heb wel zoveel ervan begrepen dat als er gecommandeerd wordt, dan moet je dat gewoon blindelings uitvoeren. Je hoeft niet te denken, zeggen ze daar, daar wordt voor je gedacht. Nou, die afstomping, daar ben ik voor bewaard. Ik ben destijds gekeurd natuurlijk, dat is ook alweer 52 jaar geleden. En dat was zo'n echt waar. Ik schneer me nog als ik erover nadenk. Zo'n stomzinnige vertoning. We werden daar echt allemaal behandeld als volstrekte imbecielen. Toen dacht ik, hier wil ik nooit naartoe. En wat een contrast als je in het leger van de Heer Jezus ingelijfd wordt. Je krijgt daar nooit domme opdrachten. Er wordt ook nooit je denken uitgeschakeld. Je bent nooit een willoos werktuig. Maar je moet wel gehoorzaam. Maar zoals je dat met je eigen kinderen ook doet, Je probeert die kinderen bij te brengen, niet dat ze blindelings moeten gehoorzamen, want dan rennen ze straks hard weg als ze 18 zijn. Maar je probeert ze zo op te voeden, dat ze het als vanzelfsprekend gaan zien wat jij van ze vraagt. Dat ze steeds meer het gevoel krijgen, ik doe dit niet alleen omdat vader en moeder dat willen, maar omdat ik dat zelf wil. En zo is het ook in de dienst van de Heer Jezus. We zijn, dit is geen kadaverdiscipline. We worden wel degelijk uitgenodigd om mee te denken en te begrijpen waarom hij dingen van ons vraagt. We hebben 2 keer gelezen in het Johannes Evangelie, een nieuw gebod geef ik u. Gewoon een gebod. En geboden zijn er om uitgevoerd te worden. Hij zegt, ik geef jullie geboden, maar hij zegt, ik doe hetzelfde met mijn vader. Die heeft mij ook geboden gegeven en die volbreng ik. Maar wel met je door Gods geest verlichte verstand erbij. Niet zoals dat destijds althans in de militaire dienst ging. Dus inderdaad, het begint gewoon met gehoorzaam. Maar goed, dan hebben we dat punt afgehandeld en dan kom ik terug op die imitatie. Want ik vind dat nou juist zo mooi. Als je dat gaat begrijpen. Ik heb gezegd, het staat er zelfs van God. Wees dan imitatoren van God. Nou, dat klinkt helemaal vreemd. Even zijn 5 vers 1, zei ik u. Dat klinkt helemaal vreemd. Hoe kun je nou God imiteren? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. God is licht. Ja, 1 Johannes 1 vers 5. En even zijn 5 vers 8 zegt, gij zijt licht in de Heere. Dus hij is licht en wij worden geroepen het ook te zijn. God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8 en vers 16... En wij hebben het gelezen in Johannes 13 en Johannes 15. Wij worden opgedragen ook liefde te hebben. Er staat van ons nooit, wij zijn ook liefde. Dat, niet zoals bij het licht, gaat iets minder ver. Maar toch, we worden opgedragen, ons wordt opgedragen liefde te hebben. God is liefde. Als wij lief hebben, zijn wij in dat opzicht zoals God. Daar moet je niet benauwd voor wezen. Alsof dat te hoog is en of je dat nooit van jezelf mag zeggen. Ik denk dat de Heere God wel eens moe wordt van onze valse bescheidenheid. Ik denk dat u nog moeier wordt van onze hoogmoed af en toe, maar ook van onze valse bescheidenheid. Er staat in 2 Petrus 1 vers 4 dat wij de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Ik geef u op een briefje, als Petrus dat niet had geschreven. En een van ons zou dat beweren, dan werd je eruit gegooid. Het is ook wonderbaarlijk dat het in de Bijbel staat. Er zijn ook inderdaad theologen geweest, en in de oude kerk al, kerkvaders, die zeiden, die tweede Petrusbrief die hoort niet in de Bijbel thuis. Want dit kan natuurlijk niet. De goddelijke naturen zijn wij deelachtig geworden. Maak het nou. Ja, het staat er toch. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen. God is licht, jij bent ook licht in de Heer. God is liefde. Hij heeft Romeinen 5 vers 5, hij heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort. Je bent helemaal boordevol liefde. En dan zegt hij in opdracht, heb lief. Dat is een heerlijke opdracht, hè? Iemand eerst vol stoppen met liefde. Dat is eerst dat je zegt, een vergiet thuis en dan stop je vol water. En je zegt, spuit water. Ja, hè. Je gooit er van boven water in, dus dat loopt er aan alle kanten uit. Dat is wat God doet. Hij heeft een gebod, heb lief, en gooit van boven die liefde erin. Hij heeft zijn liefde in onze uitgestort. Hij maakt ons vol liefde en dan zegt, jullie moeten lief hebben. Maar hij is zelf liefde. Wie lief heeft, die is als God. In een heleboel andere dingen zijn we niet als God. Wij blijven altijd schepselen en hij blijft de schepper. Je hoeft niet bang te wezen, er is zelfs geen goddelijke vonk in ons. Allemaal onzin uit de middeleeuwen. Wij worden niet God, we zijn niet God. Er is een grote kloof tussen hem als schepper en hem en ons als schepsel. Dat blijft ook altijd. We blijven eeuwig schepsel. We worden nooit God. We hebben wel de goddelijke natuur ontvangen. Het is altijd op het scherp van de snede. Je kunt zo erg de ene kant benadrukken en dan vergeet je 2 Petrus 1 vers 4. Of je kunt die andere kant zo benadrukken en dan denk je dat je zelf God geworden bent. Nee. Maar we zijn wel imitators van God, hoe vreemd het ook klinkt. Maar ik zei u al, bij de Heer Jezus is het nog duidelijker. Wees dan navolgers van de Heer Jezus. Navolging. Daar ging dat prachtige boek van Thomas à Kempis over. Zelfs protestanten hebben dat boek van deze katholiek vaak als belijdenisgeschenk cadeau gedaan. Want wat is er nou mooier om te lezen, zoals deze man dat zo geweldig gedaan heeft. In miljoenen is het verspreid over de navolging van de Heer Jezus. En daar gaat het om. Het is heerlijk als je mag weten dat je zonder vergeven zijn, maar dat is niet het einde, dan begint het pas. Nou moet je leren wat navolging is. Want je kunt de Heer Jezus niet aannemen alleen maar als heiland. Dat kan niet. Het is altijd aannemen als heiland en Heer. Die twee dingen zijn niet van elkaar los te maken. Als iemand zou zeggen, ja, ik geloof van harte dat de Heer Jezus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Dat hij mijn redder, mijn heiland is. Alleen dat punt van Jezus als Heer, ja, dat zie ik niet zo. Ik wil toch wel graag controle over mijn eigen leven houden. Stel je voor dat iemand dat echt zou zeggen, en die zijn er wel geweest, denk maar niet dat ik dat verzin. Dan zou ik zeggen, ik geloof niet dat jij behouden bent. Nou, dan krijg je natuurlijk moeilijkheden, hè, als je dat zegt. Ik zeg, ja, ik zal u vertellen waarom. Er staat in Romeinen 10 wat je moet doen om behouden te worden. Je moet met je mond belijden dat Jezus Heer is. En met je hart geloven dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Die twee dingen staan daar. Ik heb die tekst ook wel eens gebruikt naar mensen die enorm topden met hun geloofszekerheid. Dat is een heel ander verhaal. Dan kun je dezelfde tekst gebruiken. Geloof je dat de Heer Jezus Heer is? Ja, natuurlijk. Geloof je dat God hem uit de dood heeft opgewekt? Ja, natuurlijk. Wat staat erachter? Die zal behouden worden. Ben je behouden? Ik weet het niet. Ik heb het meegemaakt. En u kunt zich dat allemaal goed voorstellen. Voor die mensen kun je die tekst ook gebruiken. Maar je kunt hem ook gebruiken voor de mensen die Jezus alleen als heiland willen aannemen. Die wel, mag ik het een beetje grof uitdrukken, die wel via hem heel graag in de hemel willen komen, de hel willen vermijden, maar die niet hem willen dienen en loven en volgen, navolgen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Als je de Heer Jezus in je leven mag toelaten, als hij in je leven komt, als hij in je hart komt wonen, en je leert hem kennen als de heiland van jouw bestaan, wordt hij ook de Heer van je leven. Ik had bijna gezegd of je het nou leuk vindt of niet, maar als je werkelijk een vernieuwd hart hebt ontvangen, als de Heilige Geest in jouw leven komt, dan kun je er ook geen mooier voorleven voorstellen dan dat. En navolging, probeer te begrijpen dat navolging in de eerste plaats gehoorzaamheid is, maar dat is niet het enige. Kijk, je kunt dat bij de voetwassing gebruiken als een gebod. Een moeilijk en zwaar gebod. Waar je eigenlijk niet van houdt, maar ja, dat moet we helemaal. Ja, dan moet ik nou helemaal de voeten wassen. Ja, staat in de Bijbel. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Want dat soort mensen die tandartsen, zoals kinderen dat doen, hè, pubers dat doen, die wel gehoorzamen omdat dat moet en omdat het voor gevolgen anders heel vervelend zijn, maar niet dat tandenknarsen, toen die er helemaal geen zin in hebben. Ja, maar juist bij dit soort dingen kan je dat helemaal niet hebben. Stel je voor dat ze dat jouw gemeente gingen invoeren, op Goede Vrijdag bijvoorbeeld, voeten wassen. En jij treft nou iemand die afstraalt dat hij er een verschrikkelijke hekel aan heeft, dat hij er enorm tegenop ziet, dat het moet, maar dat hij helemaal geen zin heeft. Dan hoeft het voor jou toch niet? Het is onverbrekelijk verbonden met het gebod van de liefde. En nou kom ik een beetje dieper ook wat de imitatie van de Heer Jezus betreft. Natuurlijk, hij is degene die commando's geeft en als wij hem imiteren, imiteren we niet die commando's. Maar ik zei straks al, nu ga ik die zin afmaken, de soldaat in een ander opzicht moet de kolonel wel imiteren. Namelijk als het gaat om zijn moed, om zijn vastberadenheid, om zijn inzet voor de goede zaak, om zijn trouw aan de koningin, tegenwoordig de koning. Maar zoals het nog in de oorlog. Als het daarom gaat, is hij een glanzend voorbeeld, als het goed is, voor al de soldaten. Wij worden niet zozeer opgeroepen om de Heer Jezus na te volgen in wat hij deed. Ook wel, hoor, tot op zekere hoogte. Maar vooral in wat hij is. En dan betekent navolging, navolgen van wat hij is, eigenlijk ook steeds meer hem navolgen in zijn morele hoedanigheden en niet zozeer in wat hij doet. Je ziet het heel fraai in Galaten 5. Daar gaat het eerst over de werken van het vlees, de werken van het vlees. En die moet je niet doen, die worden helemaal opgesomd en die moet je nou niet meer doen. Dat hoort niet bij het leven van een christen. Je zou het nog kunnen doen, want het vlees is nog steeds in je, maar dat moet je niet doen. Dat hoort niet bij een christenleven. En dan verwacht je dat daar tegenover staat, de werken van de geest. En dat gebeurt niet. Er wordt nergens in de Bijbel een opsomming gegeven van werken van de geest. Dat is ook maar goed ook, want elk werk dat je kunt doen in de kracht van de Heilige Geest, kun je ook doen in de kracht van het vlees. Ik heb het nu over goede werken, dus werken die ook in de ogen van de mensen goed zijn, die de mensen weten te waarderen. Maar de mensen kunnen nooit in uw of mijn hart zien wat uw motivatie daarbij is. Je kunt de mooiste en de beste werken doen in het Koninkrijk God met het motief om daardoor alleen maar zelf belangrijker te worden en door de mensen geëerd te worden uit zelfliefde en weet ik veel. Er zijn zoveel slechte motieven. Daarom zijn er geen werken van de geest. Want dezelfde werken die je in de kracht van de geest kunt doen, die zou je ook in de kracht van het vlees kunnen doen. Maar wat er wel staat, dat is de vrucht van de geest. En dat is de vrucht. In de eerste plaats niet meervoud, vruchten. Het is één enkele vrucht. Het is als een sinaasappel met 9 partjes. 1 vrucht, maar wel 9 partjes. Want er worden daar 9 dingen opgesomd. Daar gaat het niet over wat de Heer Jezus allemaal doet. U weet, in Amerika hebben die jongelui die bandjes om. What would Jesus do? W-Y-W-J-W. Ja, ik ben eruit. What would Jesus do? Maar de vraag is niet, what would Jesus do? De vraag is vooral, in wat voor gezindheid zou hij doen wat hij zou doen? Want je kunt Jezus imiteren door na te doen wat hij deed. Maar worden niet opgeroepen om 5000 mensen te bedienen met 5 broodjes. En er zijn een heleboel dingen die de Heer Jezus deed, die wij niet doen. Maar wat wij moeten doen, bovendien, we moeten allemaal heel verschillende dingen doen. We hebben allemaal heel verschillende gaven en talenten, worden allemaal op verschillende manieren ingezet. Maar één ding is hetzelfde. Het moet gebeuren in de gezindheid van Christus. Daar gaat die vrucht van de geest over, die 9-voudige vrucht. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 6, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dan somt hij af wat de Heer Jezus allemaal heeft meegemaakt. Daar kun je niks van nadoen. Het gaat niet dat je nadoet wat hij deed. Hij is zichzelf ontledigd. Kunnen we helemaal niet. Want wij zijn van nature al schepselen. Maar hij is van, hij die het beeld van God was, hij die in de gestalte van God was, moet ik zeggen, heeft zichzelf ontledigd, is de mensen gelijk geworden. Dat kunnen we helemaal niet doen. Want wij zijn al van nature de mensen gelijk. Wij zijn mensen. Niet de mensen gelijk, wij zijn mensen. Maar de gezindheid waarin hij deed, daar gaat het om. Iemand die zichzelf ontledigde, iemand die zichzelf wegcijferde, iemand die gehoorzaam was tot het bittere einde. Het gaat om de gezindheid die in ons moet zijn. Het gaat niet om letterlijk nadoen wat hij deed. Maar imiteren kan dus betekenen nadoen, maar imiteren kan ook betekenen iemands gezindheid imiteren. Daar gaat het om. Dat vind ik zo mooi dat de Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Een nieuw gebod geef ik u. Dan zou je denken, nou, is toch niks nieuws aan? Hij heeft zelf de wet samengevat van het Oude Testament. U moet uw naaste God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Wat is er nou nieuw aan dat gebod? Maar een van de dingen, minstens een van die dingen is dit. In het Oude Testament lezen we, je moet je naaste liefhebben als jezelf. Met andere woorden, elk mens heeft van nature een zekere liefde tot zichzelf. En als dat niet zo is, dan moet je naar de psychiater, want dat is hoogst ongezond. Het hoort erbij, zo zit je in elkaar als het gezond is. En zo moet je nou ook die ander, je mag die ander niet minder liefhebben dan jezelf. Maar de Heer Jezus brengt het op een totaal ander niveau. Door te zeggen, nieuw gebod geef ik u, jullie moeten elkaar lief hebben, jullie moeten elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Zie je wat het verschil is? De norm is nu niet, mijn liefde voor mijzelf is de norm voor de liefde waarmee ik de ander lief heb. Maar de norm voor de liefde waarmee ik de ander lief heb, is zijn liefde voor ons. Dat is het nieuwe verbond. En dat is het probleem waarom er altijd ruzie is tussen gereformeerden en evangelisch over de wet. Want ze hebben natuurlijk allebei gelijk. Wij zijn niet onder de 10 geboden. En tegelijkertijd staan we onder hetzelfde liefdegewet. En het wezen is dat nog nooit veranderd. Het is altijd hetzelfde liefdegebod. Elkaar liefhebben. Alleen, het kan vanuit een veel hogere motivatie gegeven worden. En dat is wat de Heer Jezus doet. Daarom is het een nieuw gebod. Maar zoals Johannes schrijft in 1 Johannes 2, tegelijkertijd is het een oud gebod. Het is oeroud. Het is altijd al zo geweest dat we zo met elkaar moesten omgaan. Hij brengt het op een hoger plan. Daarom is het een oud gebod. Gereformeerden hebben gelijk. Maar het is ook een nieuw gebod. Evangelisch hebben ook gelijk. Luister toch eens naar elkaar. En zit dat niet tegen elkaar uit te spelen. En begrijp dat jullie in wezen het over dezelfde zaak hebben. Navolging is zijn gezindheid imiteren. Wat betekent dat? Dat betekent dat we ook op de Heer Jezus gaan lijken. Jezus volgen is op Jezus lijken. Ik zal u eerlijk vertellen, ik zou nauwelijks een uitdrukking weten die beter samenvat, helderder en completer samenvat waar het ware christelijke leven uit bestaat. We hebben een stuk of 7, 8 verschillende onderwerpen in dit seizoen en die zijn allemaal heel belangrijk. En ik wil nou niet zeggen dat dat van vanavond het belangrijkste is, daar gaat het niet om. Maar dit is wel een ongelooflijk belangrijke samenvatting. Als je wil weten, wat is nou het christenleven, dan zeg je niet dat ik mag weten een kind van God te zijn. Dat is mooi, maar dat hebben we nou gehad. Nou gaan we verder. Niet dat het andere onbelangrijk is, nee, je moet daar iets bovenop stapelen. Daarmee blijft dat andere nog steeds volledig staan, maar er moet iets bij komen. Je kunt niet elke dag alleen maar zeggen, Heer, dank u wel dat u voor mijn zonde gestorven bent. Je zult ook elke dag moeten zeggen, Heer, wilt u me helpen en de kracht geven van uw Heilige Geest om u te volgen, om u te dienen. Om op u te lijken, Heer Jezus. En dat is, in elke brief van het Nieuwe Testament komt dat aan de orde. In steeds andere bewoordingen. Het is zo frappant. Maar het begint eigenlijk al in Matthäus, als de Heer Jezus zegt, dat is ja, een vers dat ik vaak citeer omdat ik het zo treffend vind. Matthäus 10, vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Niet als hij de meester gehoorzaamt, dat ook. Je kunt alleen maar worden als de meester als je begint met de meester te gehoorzamen. Gewoon heel elementair beginnen. Maar dit worden als de meester, dat betekent niet, ik wil ook meester worden. Kijk, dat is nou weer dat verkeerde imiteren. Ik wil ook kolonel worden, ik wil ook zo kunnen schreeuwen. Nee, het gaat er niet om dat je ook zelf meester wordt, maar dat jij als leerling, die ook altijd leerling van de meester blijft, dat je steeds meer in moreel opzicht de karaktertrekken van de meester gaat vertonen. Is hij vol liefde? Jij wordt het. Is hij vol vrede? Jij wordt het. Is hij vol blijdschap? Jij wordt het. Is hij zachtmoedig? Jij wordt het. Is hij langmoedig? Jij wordt het. Is hij vriendelijk? Jij wordt het. Is hij trouw? Jij wordt het. Heb je ze bijna alle 9 van gelaten 5. Dat is navolging. De discipel wil worden als de meester. Als iemand net op het randje van het doopbassin staat, hij staat dan nog druipend. Ik heb even tegen de baptisten, die begrijpen wat ik bedoel. Maar je staat daar op het rand van het doopbassin, dan zeg je, oké, nu gaan we je bijbrengen wat de regels in het koninkrijk zijn. Dat klinkt als gehoorzaam. Ja, maar denk erom, dat zijn baby's. Ik zeg altijd, wij zijn hartelijk voor de babydoop. Als iemand gedoopt wordt, dan dopen we hem als een geestelijke baby. En als hij op de rand staat, dan kan hij wel fysiek staan, maar geestelijk kan hij nog nauwelijks op benen staan. Hij is een geestelijke baby. En met kleine kinderen is het zo, die moet je vertellen wat ze moeten doen. Als iemand 3 is, dan moet je tegen hem kunnen zeggen, als hij zegt, wat moet ik dat doen? Dan zeg je, omdat ik het zeg. Je kunt een 3-jarig kind niet alles uitleggen. Maar als je, wanneer een kind 13 is, nog steeds zo dom bent om dat tegen dat kind te zeggen, dan ben je geen knip voor de neus waard. Met 3 jaar kun je het zeggen, met 13 niet. Je mag zelf uitmaken wanneer daartussen de overgang is. Maar zo vroeg mogelijk moet je beginnen met uit te leggen waarom je dat wil. Dus het begint met, we gaan je bijbrengen wat de geboden zijn van het Koninkrijk Gods. Die ga je in praktijk brengen. Maar als iemand gaat groeien, komt hij steeds meer los van die letterlijke geboden. Er was toch een moment dat je thuis niet meer gehoorzaamde, maar dat je op voet van gelijkheid met je ouders kon praten. Ik heb dat heel bewust meegemaakt. Van het groeien vanuit, het kwam ook omdat ik op een bepaald moment het huis uitging, dan is dat is ook een hele duidelijke markering. Maar die overgang van in een huis zijn waar je onder geboden staat, het toegroeien naar een niveau waarin je nou zelf je leven moet inrichten op grond van alles wat je thuis hebt meegekregen. En waar je op voet van gelijkheid met elkaar praat. Maar intussen, als de opvoeding goed gelukt is, dan lijk je in heel veel morele opzichten op je ouders. Want ze hebben jou opgevoed opdat jij de weg zou leren gaan zoals zij die hebben leren gaan. En zo is het ook in het Koninkrijk Gods. Navolging voor beginnetjes betekent heel simpel gehoorzamen. Doen wat je opgedragen wordt. En hoe meer je gaat groeien, des te meer ga je lijken op de meester. En dan heb je eigenlijk nauwelijks nog geboden nodig. Nou praat ik weer echt evangelisch. Dan zou je zondags in plaats van de wet voor te lezen ook eens andere dingen kunnen vertellen. Door de wet te blijven voorlezen, blijven we ze allemaal toch als baby's behandelen. Maar ja, er zijn altijd zoveel baby's dat het toch wel goed is om het te blijven doen. Maar je zou degene die wat geestelijk wat verder gevorderd zijn ook eens wat anders willen vertellen. En ze ook een keer willen vertellen over wat het is om op de meester te gaan lijken. Een discipel is in de eerste plaats een leerling. En leerling is in de eerste plaats heel gewoon de regels leren. Discipelschap is als één grote inburgeringscursus. Je moet eerst gewoon leren hoe werkt het hier met de verschillende loketten. Wat is het volkslied, wie is de koning en wie is dit en wie is zus en hoe zit het. Gewoon de regels van het leven in Nederland bijbrengen. Maar geleidelijk aan moet je verder komen dan dat. En dan gaat leerling, krijg je die tweede betekenis erbij en dat is volgeling van de Heer Jezus. En die volgeling zit ook weer twee kanten. Volgeling in de zin van achter hem aan blijven gaan. Daar zit nog steeds een element van gehoorzaamheid in. Maar in de tweede plaats gaat volgeling betekenen op hem lijken. En dan kom je toe aan het derde. Leerling, volgeling, vertrouweling. En denk daarom, ik wil niet de suggestie geven dat alleen voor de hoogst gevorderden zijn. Want de Heer Jezus zegt dat tegen die discipelen daar in de laatste nacht van zijn leven op aarde. Terwijl ze eigenlijk geen flauw idee hadden waar hij het over had. Dat zie je aan hun vragen. Ze stellen hem allerlei vragen en je grijpt naar je hoofd. Je denkt, hoe kunnen ze dat nou toch vragen? Maar de Heer Jezus, die wordt daar helemaal niet boos over of wat ook. Integendeel, hij zegt tegen Petrus, dat is een heel belangrijk woord, dat vaak verkeerd begrepen wordt. Als Petrus zegt, nee, u moet niet mijn voeten wassen, dit en dat. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, je zult het wel verstaan na deze. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft heel veel geduld met hem. Hij zegt, je kunt het nog niet begrijpen, Petrus. Neem je helemaal niks kwalijk, joh, dat kun je helemaal niet begrijpen. En weet je wat nou zo vervelend is? Dat veel christenen denken dat dat betekent, als we de hemel zijn, dan gaan we het allemaal begrijpen. Nou, dat is wel een beetje laat, hoor. Als je in de hemel aangekomen bent en je moet dan nog navolging leren. Want ik geloof niet dat het woord navolging dan nog erg veel betekenis heeft. Navolging hoort bij de aarde. We hebben het straks gehoord van Rinnig uit Hebreeën 12. De Heer Jezus ging een weg over deze aarde. En in die weg gaan wij achter hem aan. Navolging doe je niet met de hemelse Christus daar aan Gods rechterhand. Hij zit daar in een stoel, in een troon. Er valt niks na te volgen. Nee, degene die wij navolgen is Jezus zoals hij hier op aarde was. Daarom moet je de evangelie lezen, want daarin zie je wie en wat hij op aarde was. En daarin in de weg die hij op aarde ging, tussen allemaal zondige mensen, maar ook heel veel mensen in nood, mensen die heel veel moeilijkheden hadden. Daar betoonde hij zijn liefde. Wij volgen de vernederde Christus op deze aarde na. De verheerlijkte Christus aan Gods rechterhand heeft geen enkele zin om over navolging te spreken. Dat is een andere relatie. Navolging is hier op aarde. Dus hij zegt tegen zijn discipelen, je kunt er niet voor staan, je zult het wel verstaan naar deze, dat is niet in de hemel, dat is na de Pinksterdag. Dat is na de Pinksterdag. Als de Heilige Geest gekomen is, stellen ze nooit meer van die domme vraag. Integendeel, ze worden zelf leraren. Petrus die staat op de Pinksterdag, heeft de Heilige Geest ontvangen. Nou, je mond zakt open van verbazing als je die man hoort praten. Die denkt, waar heeft hij dat nou vandaan? Ja, hè, dat is niet zo moeilijk hoor. En moet nagaan, dat nog maar een paar weken geleden is dat hij de Heer Jezus verloochende met alle nadigheid van dingen. En nu staat hij daar en hij zegt dingen waarvan je denkt, dat heeft hij niet van zichzelf. Nou, dat hebt u dan goed, dat klopt ook. Je ziet onmiddellijk wat er gebeurt als de Heilige Geest wordt uitgestort. Ik sprak eens met een Duitse theologieprofessor die zeer vrijzinnig was. En die geweldige veranderingen in haar leven heeft doorgemaakt. Dat is wel 30 jaar geleden. Ze is intussen ook al overleden, maar ze heeft mijn verhaal mij persoonlijk verteld. En ze moest alles vertellen wat er in het Nieuwe Testament stond. Ze was ook leraar in het Nieuwe Testament. En ze kende die tekst bij wijze van spreken uit haar hoofd. Maar die teksten deden haar niks. Ze deden het puur beroepshalve om te vertellen hoe die teksten ontstaan, zich ontwikkeld hadden. Nou, al die verhalen, ik ga u niet vertellen wat ze toen allemaal zei. Maar toen begon de Heilige Geest aan haar te werken. Ze ontdekte in eerste plaats dat er nog steeds wonderen gebeuren. En terwijl ze altijd gezegd hadden, die wonderen, dat kan helemaal niet. Maar die wonderen gebeuren vandaag nog steeds, ontdekten ze. Dan denken ze, ja, dan heb ik het misschien wel mis. Misschien gebeurde ze dan toen toch wel. En toen hoorden ze ook van een man in Nepal. Nu zijn er veel christenen, relatief gesproken. Ten opzichte van vroeger, zijn er nog steeds niet zoveel, maar toen hoorden ze van een man die tot geloof was gekomen tijdens het vertaalwerk van de Wycliffe-vertalers. Hij moest hen daarbij helpen en hij was aldoende tot geloof gekomen. En toen is die man gevangen genomen, want toen was het nog echt helemaal onmogelijk om christen te zijn. En toen had ze een verslag gelezen waarin die man een getuigenis gaf. Terwijl iedereen wist, die man weet nog bijna niks. Hij is een zuigeling in het geloof. Hij is een pasgeboren babytje. Maar die man die gaf een getuigenis, zo geweldig. Dat toen zij dat las, toen zei ze, dit is wat ik altijd aan mijn studenten heb verteld. Ik heb ze altijd verteld wat de Heer Jezus gezegd heeft in Marcus. Je hoeft je niet voor te bereiden wat je allemaal zou moeten zeggen, want de Heilige Geest zal het je op dat moment geven. En toen zei ze, hier gebeurde het. En toen dacht hij, die tekst is gewoon waar. Grijpt u, dat is wat er gebeurde met de discipelen na de Pinksterdag. Ineens viel het kwartje. Daarom is het zo triest dat vandaag de Heilige Geest zo verwaarloosd wordt. En dat heel veel christenen net doen alsof die er nog steeds niet is. Ja, ze geloven er wel in, alleen maar met hun verstand. Ze kennen niet de realiteit ervan. Maar als ze de realiteit zouden kennen, zouden ze al een heleboel vragen, babyvragen, ook niet meer stellen. Die horen bij het stadium dat de Heilige Geest er nog niet was. Die discipelen waren wel wedergeboren, maar ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. En ze begrepen ze niks, ze wisten niks, helemaal niks. En dan komt de Heilige Geest en ineens gaat het helemaal gebeuren. En dat is, en toch zegt, nee, dat wilde ik eigenlijk zeggen, toch zegt de Heer Jezus, dan ga ik afronden en ik zie dat het al heel erg laat is. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, ik heb jullie vrienden genoemd. Deze discipelen, die nog niet eens de Heilige Geest ontvangen hadden, deze discipelen die eigenlijk nog niks begrepen, niks wisten, maar ze waren wedergeboren. Het hart zat op de goede plek. En dat vind ik een troost, ook voor ons vandaag. En daarom zegt hij, ik heb jullie vrienden genoemd. Want, wat is de motivatie? Een vriend is iets voor wie je geen geheim hebt. Abraham was de vriend van God. En God zei over Abraham in Genesis 18, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee dus. Ik heb jullie vrienden genoemd, zegt de Heer Jezus in Johannes 15, vers 15. Want alles wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Terwijl hij wist dat ze er nog niks van konden begrijpen. Het gleed langs hen heen, maar hij zag hun hart. Hij zag hun hart, hij zag het potentieel dat in hen zat. En als de Heilige Geest zou komen, dan zou dat potentieel helemaal tot ontplooiing komen. Hij zag het er allemaal in. En hij vertelde ze alles wat hij van de vader gehoord had. Terwijl die wist, kon er niks van begrijpen. Maar hij zegt in diezelfde hoofdstukken, geef niet. Als de Heilige Geest komt, dan zal hij u alles in te binnen brengen wat ik jullie gezegd heb. En dan zul je het wel snappen. Dat vind ik zo mooi. Hij vertelde het hun gewoon. Want hij wist, dat komt allemaal in hun geheugen terecht. Ze begrijpen er niets van. Dat komt allemaal in hun geheugen. En dan komt de Heilige Geest en zegt, hé, dat heeft hij hier toen. Dit heeft hij ook nou snappen we het. Dit is Johannes die in het open graf kijkt en er staat er, ineens begreep hij het, Jezus is opgestaan. En toen realiseerde hij zich dat dat al lang in de Bijbel stond, maar had het niet gezien. Hij bracht het allemaal weer in herinnering en door de Heilige Geest ging het nu begrijpen. Dat is misschien wel een van de mooiste dingen van navolging. Waar niet zo vaak over gesproken wordt. Dat derde punt, vertrouweling. En vertrouweling in de zin van dat de Heilige Geest je duidelijk maakt. In de diepste intimiteit met Christus, waar we het de vorige keer ook over hadden. De diepe geheimen van God. Denk dat het allemaal geopenbaarde geheimen. Er is niks, geen naargeestige mystiek hier. Het is allemaal geopenbaarde geheimen. Alleen, het kan geopenbaard zijn en toch voor ons volledig versleuteld zijn. Omdat we het nog niet kunnen pakken. Het is er wel geopenbaard, maar we kunnen het nog niet op ons, tot ons nemen. Maar als we in de navolging van Christus gaan, als zijn vertrouwelingen, gaat het ons allemaal geopenbaard worden. Het is al geopenbaard, maar dan ga je het ook pakken. Nou, ik hoop dat ik het een beetje aantrekkelijk voor u gemaakt heb. Navolgers van de Heer Jezus zijn. Als u een kind van God bent, mag u elke dag daarvoor hem danken. Maar u moet ook verder komen. Nou moeten we leren wat navolging van Christus is. De imitatione Christi. Die goede oude Thomas à Kempis. Die heeft nog steeds mooie dingen daarover te zeggen. God zegene zijn woord.